Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en ook alle die met ons meeluisteren via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is deze morgen, Exodus 27, van vers 1 tot vers 8. En Leviticus 1, van vers 1 tot 9. En het thema van de dienst, het brandofferaltaar. Mededelingen van de kerkraad. Een verzoek van de diakenen om aan u allen, wilt u de opgeklapte banken voor u niet naar beneden doen, zodat de diakenen daartussendoor moeten lopen tijdens de viering van het heiligavondmaal. De bestemming van de collectors tijdens het avondmaal, de avondmaalscollecte, is vandaag bestemd voor Transworld Radio. Transworld Radio wil mensen in alle landen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd maken zij gebruik van lokale radiozenders en er zijn uitzendingen in meer dan 275 talen. Zie voor verdere informatie de zondagsbrief. Aanmelding voor de eredienst zondag 3 oktober. Zoals u hebt kunnen lezen op de zondagsbrief, wordt de verruiming toegepast. Dat betekent dat u niet meer per vier wijken in een morgen- of middaggroep wordt uitgenodigd. De aanmeldingen worden woensdagavond 29 september vanaf 19 uur aan alle wijken verzonden. U kunt zich aanmelden tot vrijdagavond 2 oktober tot 19 uur. Voor gemeenteleden die graag vast willen houden aan de 1,5 meter, worden in de kerk plaatsen gereserveerd. Er wordt aan gewerkt dat u tijdens uw aanmelding kenbaar kunt maken. Zie verder de zondagsbrief. Ontmoetingsmiddag 9 oktober. Via deze mededelingen vraagt de welkomstcommissie 9 oktober even uw aandacht. In het pneelcontact en op de zondagsbrief heeft u allemaal kunnen lezen dat wij graag van ieder gemeentelid gezin een A4'tje in een map met 23 gaatjes willen ontvangen met een wens en een foto voor de familie van dominee Mulder. Nu hebben wij gemerkt dat de doos in de hal nog lang niet vol is. Wij rekenen er als commissie op dat we met elkaar ervoor zullen zorgen dat de doos vol zal komen. Kunt u niet naar de kerk komen, dan mag u uw wijkdiaken bellen. De doos staat op de balie bij de keuken. Van deze zondag, 26 september, en ook volgende week zondag 3 oktober. Alvast hartelijk dank voor u en jouw medewerking. De collectors zijn deze dienst na de slotzang. De eerste voor de kerkelijke kas, een zending en bij de uitgang het gebouwfonds. En graag overmaken op de gebruikelijke wijze. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 62, vers 5. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 26, daarvan het 8e en het 6e vers in deze volgorde. Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. We zullen in deze dienst in de preek horen dat we, als het ware, de tabernakel, het huis van de Heere, binnengaan vanmorgen. We gaan door de omheining heen en zien dan het brandofferaltaar. En Psalm 26 zingt over de blijdschap die het deze dichter geeft en die het ook ons mag geven wanneer we zo naderen tot God. Psalm 26, vers 8 en 6. Wij luisteren naar de geboden van de Heere en verootmoedigen ons ook voor hem. En dat doen we ook door het zingen van Psalm 139, het 14e vers, nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heilig, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, nog u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Zullen we eerst met elkaar bidden om de opening van het woord voor ons hart. Heere, op de morgen van deze dag, uw dag, Heere Jezus Christus, komen wij voor uw heilig aangezicht. Dat doen we wanneer we in ons gebed tot u naderen. En Heere, dan bevinden we ons in gedachten in die hemelse troonzaal, waar u, Heer Jezus, zit aan de rechterhand van uw Vader. En wij loven en prijzen u om uw majesteit, uw heerlijkheid en macht. U bent het die ons vanmorgen samenbrengt, Heer. U bent het die ons deze dienst wil geven en de diensten van vandaag, waarop we als gemeente hier in de kerk en ook thuis samen zijn rondom uw woord. En Heere, ook het sacrament is vandaag in ons midden en mag worden bediend. Het sacrament van het avondmaal zoals u, Heere Jezus, dat hebt ingesteld. En we zullen er vanmiddag, als u het geeft, er meer over horen en lezen hoe u het hebt ingesteld. En we bidden u, Heere, laat ook de bediening van het avondmaal tot zegen mogen zijn. Tot zegen voor ons allemaal. Heere, u weet hoe dat voor ons ligt. Wellicht dat we er erg mee zitten en mee worstelen. Kan ik wel aan het avondmaal gaan? Mag ik dat wel? Is dat wel voor mij bedoeld? Heere, wilt u ons dan vanuit uw woord van morgen ook laten zien dat u zelf die weg hebt geopend? En dat u, Heer Jezus Christus, uzelf hebt willen geven, opdat we juist met onze zonden tot u zouden komen. En Heere, wilt u ook met hen zijn die eigenlijk, als het over het avondmaal gaat, dat altijd bij zich vandaan hebben gehouden, die wellicht wel gerechtigd zijn om het te vieren, beleidend lid van de gemeente, maar als we toch dat nog nooit hebben gedaan, Heere, wilt u dan in ons hart zo werken dat het voor ons belangrijk wordt? En dat we ook de vrijmoedigheid zouden mogen ontvangen om dat middel dat u zelf hebt gegeven, opdat ons geloof zou worden versterkt, ook met ootmoed en dankbaarheid te ontvangen. Heere, wij bidden u of u ook met hen wil zijn die er naar uitzien om het avondmaal te vieren. Als we ons hebben voorbereid in de achterliggende week. En we u, Heer Jezus, zo nodig hebben. Omdat we beseffen dat het zonder u niet kan en niet zal gaan. Heere, wilt u dan ook de bediening van het avondmaal zegenen. Opdat we onze ogen mogen richten naar u, Heer Jezus Christus. Uw doorboorde handen mogen zien. U die ook voor ons wilde lijden en sterven. Heer, wij bidden u ook voor hen die voor het eerst de toegang tot het avondmaal hebben, omdat ze belijdenis hebben afgelegd. Heer, wilt u ook bij hen zijn en geef dat ze, als u hen ook roept om eigenlijk opnieuw belijdenis af te leggen en te zien naar u, Heer Jezus Christus, of u hen daarin ook de vrijmoedigheid wilt geven en de blijdschap bij het ontvangen van de tekenen van brood en wijn. Heer, wilt u ook zijn bij de opening van uw woord. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. We bidden u, Heer, of u uw dienaar alles wil geven in deze dienst wat nodig is. En ook de anderen die een taak hebben, de organist, de koster. We bidden u voor de dienst van de diakenen. Heer, laat alles mogen verlopen tot eer en verheerlijking van uw naam. En ook in goede orde. Wij bidden u, Heer, of u ook met uw kerk wereldwijd wil zijn. Als we het avondmaal vieren, dan zijn we verbonden met vele christenen die dat ook doen. Heer, bouw uw kerk. Wees u met het werk van de zending. Wij bidden u ook voor het werk van Transworld Radio, waarvoor we onze gaven mogen geven op deze dag. Wilt u het gebruiken als een instrument in uw hand om mensen te bereiken met uw evangelie? Laat het mogen bijdragen, Heere, aan de verheerlijking van uw naam uit nog veel meer monden in deze wereld. Ja, zo gaat u door met uw werk, zo heeft uw woord ook zijn loop, totdat u komen zult. Daar zien we naar uit, Heer, naar uw komst, als u uw kerk verlossen zult, als u zult zijn alles en in allen. Heere, laat zo ons hart ook naar de toekomst gericht mogen zijn, om u te verwachten, naar u uit te zien. Zo bidden wij u, Heere, deze dingen. Niet om iets uit ons, want hoe zou dat kunnen? En Heere, we zijn hier juist in de kerk met onze tekorten, met onze schuld, onze zonden. Maar zie ons dan aan in dat offerlam, de Heere Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, het gaat vanmorgen in de preek over het brandofferaltaar. Ik heb er een plaatje van meegenomen, ik hoop dat jullie dat zien. Eerst even een plaatje van hoe dat nou in de voorhof staat. We gaan als het ware vandaag door die omheining naar binnen bij de tabernakel. Vorige week ging het over die muur, die witte muur die om de tabernakel heen is, met daar aan één kant een grote poort in. En als je door die poort heen gaat, dan kom je in de voorhof. En het eerste wat je dan ziet, ja, is dat grote altaar wat er staat. Het brandofferaltaar. En je ziet hoe dat eruit ziet. Het is een soort vierkante bak met koper gemaakt. Er zitten van die draagstangen in, want de priesters moesten het natuurlijk ook kunnen oppakken als het volk Israël weer verder moest trekken door de woestijn heen. En je ziet, er zitten ook van die horens aan, zo noemen we dat, van die uitsteeksels op de punten die naar buiten wijzen. Nou, waarom waren die er? Waarschijnlijk om daar de offerdieren aan vast te kunnen binden. En ze werden ook altijd bestreken met bloed. En als iemand vergeving nodig had, dan kon die in sommige gevallen ook naar dat brandofferaltaar toe en dan kon die zo'n hoorn vastpakken. Ik heb gezondigd, maar ik heb vergeving nodig. En dan mocht hij niet worden gedood. Als daar de doodstraf op stond, op wat hij had gedaan, iets heel ergs, dan was er genade, vergeving. Nou, op dat altaar, daar zie je ook dat in die bak zit een soort rooster en daar brandt een vuur. Een heel heet vuur. En daar worden al die offerdieren op verbrand als ze geslacht zijn. Nou, waarom gaan we vanmorgen letten op het brandofferaltaar? Dat is omdat dit altaar, jongens en meisjes, ons iets leert over de Heere Jezus. Het laat zien dat het nodig was dat de Heere Jezus zou komen en dat hij ook zou sterven aan het kruis. Anders kunnen we niet bij de Heere God komen. De Heere God die in de tabernakel, ja, in die tent zelf woont, daar gaan we nog meer over horen de komende tijd. Maar als je daar in de buurt komt, dan kan het niet anders of je zou moeten sterven, tenzij er een offerdier is. Nou, zo is de Heer Jezus gekomen, om ervoor te zorgen dat wij bij de Heere God zouden kunnen horen en tot hem zouden mogen komen. Hij heeft met ons geruild. Hij is gestorven opdat wij zouden leven, voor altijd in eeuwigheid. Nou, daarover gaat het vanmorgen in de preek en ook bij het avondmaal. Gemeente, laten we met elkaar gaan lezen uit Exodus 27, de versen 1 tot en met 8. Exodus 27, vers 1 tot en met 8 en daarna in Leviticus 1, vers 1 tot en met 9. Exodus 27 vanaf vers 1. U moet ook het altaar van acaciahout maken. De lengte moet 5 L zijn, de breedte 5 L. Het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3 L. En u moet dan zijn horens op de vier hoeken ervan maken. Zijn horens moeten er één geheel mee vormen. En u moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen. En de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen. Alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk. En een traster moet u vier koperen ringen maken op de vier uiteinden ervan. U moet het dan onder de rand van het altaar plaatsen, van onderaf, zodat het raster tot halverwege het altaar komt. Verder moet u draagbomen voor het altaar maken. Draagbomen van acaciahout en ze met koper overtrekken. Zijn draagbomen moeten zo in de ringen gestoken worden dat de draagbomen bij de zijkanten van het altaar zijn als men het draagt. U moet het altaar van planken maken, van binnen hol. Zoals hij het u op de berg getoond heeft, zo moet men het maken. Dat is het altaar en dan lezen we ook over het brandoffer. Leviticus 1, vers 1 tot en met 9. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Als een offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heer. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heer. En de zonen van Aaron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. En daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in stukken verdelen. Vervolgens moeten de zonen van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen en de priesters moeten dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. Tot zover de schriftlezingen voor deze morgen. Gemeente, wij luisteren naar Exodus 27, de versen 1 en 2, waar Mozes op de berg Sinaï de opdracht krijgt om het brandofferaltaar te maken. En het thema voor de preek is het brandofferaltaar. En we gaan dat woord maar gewoon eens ontleden. Brandofferaltaar. Dat zijn ook de drie punten voor de preek. Brandofferaltaar. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 51 het negende vers. Gemeente van Christus, vanmorgen gaan we dus de tabernakel binnen. We komen door de muur, die witte wand waar we vorige week tegen aangelopen waren. Gaat u in gedachten mee nog even? Hoe was dat? We kwamen uit onze tent, de Israëlieten kwamen uit de tent. En ze liepen naar de tabernakel toe, maar daar liepen ze tegen die muur aan. Een witte muur die eigenlijk preekt verboden toegang. Je kunt hier niet naar binnen. Nou ja, niet zomaar. Want aan de oostkant werd de muur onderbroken door een 10 meter brede poort. Gemaakt van kleurig borduursel, rood, wit, blauw en purperpaars. Duidelijk zichtbaar, daar is een poort, daar is iets anders. Daar kun je naar binnen. En nu gaan we door die poort inderdaad naar binnen. We stappen als het ware de drempel over. En achter je valt dat kleurige borduursel weer dicht. En daar staan we. In de voorhof. En ja, daar zie je inderdaad de tabernakel, die tent. De tent van de samenkomst, zoals die wel genoemd wordt. Daar troont de Heer. Bovenop het verzoendeksel is zijn troon. Maar wil je er komen, ja, dan moet je wel omlopen. Want er staat iets in de weg. Iets waar je niet zomaar omheen kunt. Het is het brandofferaltaar. Gebouwd van hard acaciahout, overtrokken met koper. Het is een vierkant altaar van 2,5 meter breed en lang en 1,5 meter hoog. Met op de hoeken die horens, naar buiten stekend, binnenin een rooster. Daar moet het offerdier op worden verbrand, daar moet het worden opgelegd, zodat het vuur van onderaf dat allemaal kan verteren. En bij het morgenoffer werd het aangestoken en dan ging dat zo de hele dag door, tot aan het avondoffer. Dan werd er opnieuw geofferd. En de hele dag kwamen de Israëlieten binnen. Door de poort. En ze hadden een offerdier bij zich. En het werd verbrand op het brandofferaltaar. Er is daar dus de hele dag vuur te zien. Brand. De vlammen slaan eruit. En ze verteren het offer dat gebracht wordt. En niet maar een beetje. Nee, het hele offerdier moet op het brandoffer worden gelegd. En het wordt helemaal verbrand. Kijk, er waren offers waarbij het zo ging dat een offerdier werd verbrand of delen van het offer werden verbrand. En andere delen, dat was bedoeld voor de priesters, die mochten daarvan eten. Maar van het brandoffer mag niets worden achtergehouden. De ingewanden moeten er wel eerst worden uitgehaald en ook de poten, we hebben dat gelezen, die moeten worden gewassen speciaal, maar daarna moeten ze ook in het vuur. Alles wordt verteerd. Waarom is dat? En waarom is het eigenlijk zo dat als je dan die poort hebt gevonden in die omheining en je stapt naar binnen, dat je dan eerst ja, op dat brandofferaltaar botst? Dat hete vuur wat daar brandt. Nou, gemeente, dat vuur dat heeft te maken met de hitte van Gods toorn. We hebben vorige week in de voorbereidingsdienst dat zinnetje gelezen uit het avondmaalsformulier. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Dus bij de voorbereiding op het avondmaal, want daar ging dat over, is het belangrijk dat we dat bedenken. De toorn van God. Zo is dat hier ook. Als je tot God nadert, dan voel je als het ware de hitte van een vuur. Een verterend vuur, want dat is de Heer in zijn heiligheid. Zo is hij. Die witte omheining, zo zagen we het vorige week, die laat ons daar al iets van ervaren. Je kunt niet zomaar bij God komen. Maar als je dan de poort hebt gevonden, dan is daar eerst het altaar. Dan is het niet zo dat je in één keer door kunt lopen. Maar dan is daar eerst dat vuur wat het opnieuw aan je laat merken. De Heere is een verterend vuur en hij verdraagt de zonde niet. Hij ziet het niet door de vingers. Hij zegt niet tegen die Israëlieten, nou ja, jullie hebben de poort gevonden, fijn dat je er bent, nou is het oké. Nee, gemeente. Wij kunnen niet voor God verschijnen zoals we zijn. U weet, het tabernakel is eigenlijk ook de plattegrond van de hemelse troonzaal. Zo staat het in Hebreeën 8, vers 5. Het is een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, staat daar. Nou, als u de hemel binnenkomt, dan kunt u niet voor God verschijnen met dat wat, ja, wat je hier in je leven hebt opgebouwd en wie je hier bent geweest en wat er allemaal in je hart leeft. Je kunt zelfs niet bij hem verschijnen met alle goede daden die je hebt gedaan of dat je zo trouw bent geweest en noem het allemaal maar op. Nee, gemeente, u kunt niet om het brandofferaltaar heen. We mogen niet om de toren van God heen. En misschien dat we dat wel zouden willen. Want het is niet zo aantrekkelijk, hè, om het daarover te hebben, om erover na te denken. Wij zien de Heere toch liever als, ik zei het vorige week al, als die vader uit die gelijkenis, weet u nog? Open armen en kom maar. Maar gemeente, dat is niet het enige. Zeker, hij heeft zondaren lief, zometeen meer erover. Maar je kunt de aard van die liefde pas begrijpen en ervaren als je weet dat die ook een verterend vuur is. En bij dat brandofferaltaar wordt dat merkbaar, wordt het zichtbaar, wordt het voelbaar. Er is vuur dat een offerdier verteert. En als wij, gemeente, met onszelf naar God gaan, is er maar één mogelijkheid. Als je zonder offerdier tot hem zou naderen, dan moet je zelf het vuur in. Het vuur dat op het brandofferaltaar brandt, gemeente, dat zijn eigenlijk de vlammen van de hel. Van het door God verlaten worden, het verteerd worden onder zijn heiligheid, die de zonde niet verdragen kan. En wij zijn zondaar. En Paulus die schrijft in de Romeinenbrief: het loon op de zonde is de dood. Wij hebben de doodstraf verdiend. Ervaren we dat? Of vinden we dat een beetje cru? Jij jongeren, als ik dit zo naar voren breng vanmorgen, misschien zeg je van nou, dat is wel een beetje streng, dominee. Is het nou echt zo, maar mij ook zo? Is sterven niet gewoon iets, daar kun je ook heel anders tegenaan kijken. Is dat gewoon niet iets wat hoort bij het leven? Veroudering, ja, dat is er nou eenmaal. Hè? Dat is ook een biologisch proces. En het is ook maar goed dat niet iedereen blijft leven, want dat zou onze aardbol niet aankunnen. Kijk, wij hebben ermee leren leven met de dood. We weten, dat is er. Hebreeën 9, die zegt het. Zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven. Ja, dan gaat het nog door. En dat daarna het oordeel volgt. Nou, daar hebt u het. Zo is het beschikt. Zo staat het ervoor. Maar gemeente, dan moeten we er niet aan wennen dat het zo is. De dood is ten diepste niet iets biologisch. Ah, dat is het ook natuurlijk. Maar het gaat dieper. Het heeft een geestelijke achtergrond. Die dood is er gekomen omdat wij zondaren zijn. En dat is ook niet iets om aan te wennen. Om je maar bij neer te leggen. Ja, ik ben nou eenmaal een zondaar. Het is nou eenmaal zo, kan er ook niks aan veranderen. Nee, gemeente, dat brandoffer laat het zien. Als je dat doet, als je eraan zou wennen, dan ga je verloren. Als wij zo naar God toe gaan, als je zo in zijn nabijheid komt, dan moet je sterven. Nou, zegt iemand, dan ga ik maar niet naar hem toe. Ja, maar dat kan niet, want u moet eenmaal naar hem toe. Zoals het de mens beschikt is te sterven en daarna het oordeel. U komt eenmaal voor hem te staan, voor zijn heilig aangezicht. Er komt een moment dat je opeens daar staat, even met het beeld van die tabernakel, in het heilige der heiligen. En kun je daar staan? Kun je hem onder ogen komen? Zoals je bent? Dat gaat toch niet? Dan zul je toch voor eeuwig omkomen? Dan zullen die vlammen van de hel je toch verteren. Voor altijd buiten God. Buiten zijn genade, buiten zijn heerlijkheid. Weet je, dat is vreselijk. Als dat je toekomst is. Het is alsof je dat vuur van het brandofferaltaar, en dan voelt u wel aan, dat gaat aan alle kanten, kom je in opstand. Maar het is alsof je dat vuur van het brandofferaltaar zelf in moet stappen. Vreselijk. Je wordt erdoor verteerd. Is er hoop? Kan het anders? Ja. Want er is niet alleen brand. Maar er is ook een offer. Dat is het tweede. Wanneer een Israëliet door de poort ervoor of binnenkomt, in de buurt van de Heere God zelf, dan heeft hij iets bij zich. Een offerdier. Zo heeft God het zelf ingesteld. Nou, dat konden verschillende dieren zijn. We hebben daar wat over gelezen in Leviticus 1. Als je arm was, dan kon je volstaan met een klein vee of zelfs met alleen maar een vogel. In Leviticus 1 hebben we het gedeelte gelezen waarin iemand rundvee als brandoffer bij zich heeft. Een jonge rund. En daarmee moet de Israëliet bij het brandofferaltaar komen. Dat moest een offerdier worden. En dat offerdier moest ook helemaal gaaf zijn. Een heel goed beest dus. Niet een kreupelbeest wat toch al zou gaan sterven. Maar helemaal goed. En een jong dier. Dat normaal gesproken dus nog een leven voor zich heeft. En daarmee kwam die Israëliet dan in de voorhof. En wat gebeurde er dan als hij door dat gordijn heen was, door die poort heen was? Dan wachtte de priester hem daarop. Die stond daar bij dat brandofferaltaar. En die priester die zou dat offerdier gaan slachten en vervolgens op het altaar gaan leggen. Maar voordat dat gebeurde, gemeente, dan legde die Israëliet die dat offerdier had meegenomen, eerst nog zijn hand op de kop van dat beest. En pas als dat was gebeurd, dan werd hij geslacht en verbrand op het brandofferaltaar. Jongens en meisjes, is dat niet zielig? Dat dan zo'n dier wordt geslacht en dat sterft. Stel je eens even voor, hè, dat op een dag je vader tegen je zegt: ik ga naar de tabernakel en ik neem dit beest mee. En dat is nou net dat kalfje waar jij zo heel goed voor hebt gezorgd. Je hebt het geboren zien worden en je hebt het grote zien worden. En nou neemt je vader dat beest mee en dat moet geslacht worden in de tabernakel. Is dat niet heel erg verdrietig? Ja, dat is zo. Dat heb je precies goed. En gemeente, in die tijd, in die cultuur, ging men vast anders om met dieren dan vandaag de dag. Maar ook een Israëliet zal daar wat bij gevoeld hebben. Nou moet ik dat dier gaan slachten. Dat mooie beest. Helemaal gaaf, helemaal goed. En nog jong, hij heeft nog een leven voor zich, maar hij moet dood. En er wordt wat van het bloed van het beest op die horens gestreken. Als teken dat er geofferd is. Maar gemeente, dit laat nou precies zien wat er gebeuren moet. Want het is dat beest of wij zelf. Jongens en meisjes, als je vader dat kalfje dan meenam en je had dat gezegd: nee papa, niet doen, die vind ik zo lief, dat mag niet. Dat is ons kalfje, dan zal je vader dat hebben uitgelegd. Dan zal die hebben gezegd misschien wel: ja, maar ik wil jou niet kwijt. Hè? Mij niet kwijt, ja, maar dat beest. Ja, maar het is dat beest of wij zelf. Dat we dan sterven. Dat we dan verloren gaan. Dat kalfje sterft, zodat jij niet zult sterven. Het is dat beest of ik. En gemeente, dat is niet omdat de Heere God nou een nare God is, die alleen maar bloed wil zien of zo. Het is omdat wij zelf de dood hebben gekozen. Omdat wij zelf zondaren zijn en zonde doen. Omdat ongerechtigheid in ons hart woont. En daarom, God kan de zonde niet door de vingers zien, dat hij die ongestraft zou laten. Maar hij wil wel dat u zult leven. Leven met hem. Dicht bij hem. En nou hoeven wij niet meer een dier te offeren. Ondertussen is er een mens geofferd. Het brandofferaltaar, gemeente, brengt ons op Golgotha. Daar ontbrandt het vuur van Gods toorn. En het daalt neer op zijn eigen zoon. En hij voorziet zelf in een offerlam. Jezus wordt geheel en al verteerd. Hij geeft alles wat hij heeft. Zijn leven. En hij is een helemaal gaaf offerlam. Want dat is nou die ene mens die ooit geleefd heeft, die geen zonde gedaan heeft. Maar hij geeft zich. Hij sterft. En zijn bloed stroomt. Het leven vloeit uit hem weg. Opdat u zou leven. Hij in onze plaats. Zoals die Israëliet een dier in zijn plaats mocht geven. En dan kon die toch bij God komen. Dan was het goed ook. Zo wilde Christus nou in uw, in jouw plaats gaan staan. En gemeente, als we vanmorgen het avondmaal vieren, dan is brood en wijn precies dat. Jezus Christus heeft plaatsvervangend al uw zonde en schuld gedragen. Hij heeft het op zich genomen. In zich opgenomen. En hij is gestorven. En het is met hem gestorven. Aan het kruis. Hij geeft zichzelf opdat u en ik zou leven. Voor eeuwig. En de Heere zei: geen dieren meer. Jongens en meisjes, geen dieren meer. Ik geef mijn eigen zoon. De Heere Jezus, die offer ik aan het kruis. Opdat je toegang krijgt en opdat je door mag lopen. Naar hem toe. Naar de hemel toe. tot zijn hemels koninkrijk. Gemeente, hoort u daarvan op vanmorgen? Stel u voor dat ik hier vanmorgen een dier zou gaan slachten. Nou, daar zou u schande van spreken, denk ik, en ontsteld over zijn. Wat doet die dominee nou voor raars? Maar weet u, hier op de avondmaalstafel, en dan zeg ik het maar even heel direct, liggen stukjes lijf en staan bekers bloed. Goed, niet echt, het zijn tekenen. Dat begrijpt u. Maar stel het je maar niet minder concreet voor. Brood en wijn, lichaam en bloed van Christus, want hij stierf in jouw plaats. En dan mag je vanmorgen je hand erop leggen. Net zoals die Israëliet dat deed met dat offerdier. En dan mag je alles wat van jezelf is aan hem geven. Al je zonden. En hij neemt het van je aan. En hij zegt, ja, zo is het goed. Terwijl wij toch echt straf verdiend hebben. Maar hij is gestorven. En je mag in geloof je vertrouwen op hem stellen. Op wat hij gedaan heeft. Op waar brood en wijn je naar terug doen kijken. Hij voor mij. Omdat ik anders eeuwige dood zou moeten sterven. Ziet u hoe bijzonder dat altaar is? De derde tenslotte. Het altaar, zo wil de Heere nou bij zijn volk wonen. Dat is zijn eigen instelling. Hij zegt het tegen Mozes en de Israëlieten. Bouw dit altaar en zet het daar neer, meteen, achter de poort. Dan kun je het niet missen. Weet u waarom het is, gemeente? Waarom de Heer het zo doet? Met woorden uit Ezechiël 33. Het is omdat hij geen vreugde vindt in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Dat is het. Hij vindt er vreugde in dat u zou leven. En daarom gaf hij aan Mozes de opdracht, doe het dan zo, laat het dan een offerdier zijn. En daarom geeft hij zijn zoon, die zichzelf geeft. Doe het maar zo. En vier het avondmaal maar, opdat u zou leven. Stel in geloof uw vertrouwen op hem. Ja, want gemeente, er is ook zoiets als gerechtigheid. Dat het goed moet komen. Als God onze zonde maar onder het tapijt zou vegen. En doen alsof het er maar niet is. Ja, dan is het niet weg. Het moet echt weggedaan worden. Daarom moet er iets sterven, een offerdier, daarom moet er iemand sterven. Jezus Christus. Hij had nog een leven voor zich, gemeente. 33 jaar. Wij zeggen, dan ben je in de kracht van je leven. Maar hij stierf. En hij had geen zonde gedaan. Maar gaf zichzelf op dat voor u de hemel zou opengaan. Nou, gemeente, zo opent de Heere de toegang naar hemzelf toe. Die deur die wij zo heel hard in het slot hadden gegooid. En we hadden hem verlaten. En dagelijks doe je dat weer. Heeft u dat ontdekt van de week? In de week van voorbereiding, dat je zegt, ja, eigenlijk doe ik het dagelijks weer. Ik gooi de deur naar God in het slot. Ik denk ook niet aan hem. Het is allemaal zo ver. Ja, maar hij komt vanmorgen naar u toe. En hij neemt er geen genoegen mee. Hij geeft zijn zoon. En hij nodigt uit. Toch die vader, hè? Met die armen. Kom tot mij. Laat je met mij verzoenen. Opdat je niet zult sterven, maar leven. Wat kiest u dan? De dood of het leven? Het leven in en door hem, het lam, dat werd geslacht, of de dood van jezelf, van je eigen leven. Meneer, vanmorgen wordt u geroepen om opnieuw te belijden en te beleven bij de viering van het avondmaal. Het is de Zoon die u zelf daartoe uitnodigt. Blijf dan niet in de dood van uw zonde liggen. Maar ga de tabernakel in. En u mag straks opstaan. Nader tot God de Heer. En vouw uw handen zo meteen maar even om dat stukje brood, om dat cupje wijn. En geef je zonde en ongerechtigheid maar aan Hem. Hij neemt het weg en wil u ervan verzekeren. Zo zeker als u dit brood eet en deze wijn drinkt, zo zeker is het dat ik voor u, ook voor u, gestorven ben. Dit offer kan zijn heilig oog behagen. Amen. Laten we nu het tweede gedeelte lezen uit het avondmaalsformulier. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat we dit doen zouden tot zijn gedachtenis. We zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toren van God, waaronder we eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toren in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat we in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs een gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. En zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En tenslotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u bij de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en voor ons de levendmakende geest verworven. En zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden met hem waarachtige gemeenschap en krijgen we deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij alle hebben deel aan het ene brood. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken, en uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel vermengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen. Omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. En dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u dit avondmaal, waarin we de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat we ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en we niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat we er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 84. Ook daar gaat het over de altaren van de Heere, het tweede vers, Psalm 84, vers 2, zingen wij. En daarna zal de nodiging tot u uitgaan in het laatste gedeelte van het formulier. Dus eerst zingen we Psalm 84, vers 2. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. En de diakenen zullen nu het brood uitdelen. Als u deelneemt aan het avondmaal, dan mag u gaan staan op het moment dat de diakenen de rij voor u inschuiven. Als u niet in staat bent om te gaan staan, dan kunt u door middel van het opsteken van een hand kenbaar maken dat u aan het avondmaal wilt deelnemen. En wanneer u een stukje brood hebt ontvangen, en dat zal straks ook gelden voor het cupje wijn, dan mag u weer gaan zitten, dat nog even bij u houden. En dan zullen zometeen eerst de instellingswoorden klinken waarna we dat tot ons kunnen nemen. Het brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De diakenen zullen nu de wijn uitdelen. Ook nu mag u weer gaan staan als ze de rij voor u inschuiven. En als u niet in staat bent om te gaan staan, dan kunt u met handopsteken kenbaar maken dat u het avondmaal vanmorgen meeviert. MUZIEK De beker der dankzegging is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit. Bedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Hebreeën 10. Daar gaat het ook over het heiligdom, waar we naar binnen mogen gaan. In de Hebreeënbrief wordt de tabernakel, de tempel, ook heel nadrukkelijk behandeld. Als die plaats, en ik noemde dat al even in de preek, die eigenlijk een beeld is, een afbeelding, een schaduw van de hemelse dingen. De hemelse troonzaal waar de Heere zelf woont. Ik lees met u Hebreeën 10, vanaf vers 19 en vanaf vers 35. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten we tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als we willens en wetens zondigen, nadat wij kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, opdat het woord van twee of drie getuigen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd, en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover. Laten we met elkaar nu gaan zingen uit Psalm 40, daarvan het vierde vers. En na het zingen van deze psalm zal het orgel nog even doorspelen en zullen de diakenen de cupjes ophalen. middag na de laatste bediening zullen we het avondmaal afsluiten. We willen nu de Heere danken voor wat Hij gegeven heeft in deze dienst. In onze dankzegging denken we ook aan Gert en Geralda van Beek, Boers van de Oleander 31. Zij zijn opnieuw ouders geworden van een zoon, het broertje van Twan, Gerrit Adrian, en ze noemen hem Sen. We mogen in onze voorbeden ook denken aan zuster Schoeman van de David Tenierslaan 152. Ze is in de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen en moet daar ook nog de komende dagen blijven voor observatie in verband met bloedarmoede. We willen ook bidden voor zuster Verhoek, verblijvend in de Dennenhorst. Zij maakt een moeilijke periode mee van onrust en angst. Laten we met elkaar bidden en danken. Heer, wij komen tot u om uw naam te danken. Barmhartige God en Vader. Nu u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zo ons nabij bent gekomen. En we vanuit brood en wijn mochten terugdenken aan uw sterven. Maar Heere, het was alsof we er even bij stonden. Zo dichtbij. En we mochten onze handen als het ware op u leggen, Heere Jezus. Want zo biedt u zichzelf immers aan. Als het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En daar danken wij u voor. Want Heere, hoe zouden we anders voor u kunnen bestaan? Dan zou de toegang gesloten zijn. En gesloten blijven voor eeuwig. Dan zouden we voor altijd buiten staan. Maar in u, Heere Jezus, is die poort open gegaan. En ja, in u is er ook gerechtigheid. Door u kunnen we voor uw heilige ogen komen en mogen we zelfs met vrijmoedigheid naar u toe gaan. Zo hebben we het gelezen zojuist. Heere, daar danken wij u voor. Dat u zelf die weg hebt geopend die vanuit onze kant dicht zit. En Heere, daar heeft u ons bij stil willen zetten en geeft dat het met ons mee mag gaan. Dat we ook op deze zondag in stille verwondering daaruit leven. En u ook daarvoor zullen verheerlijken. Wat bent u goed, Heere, wat bent u een God vol van liefde en ontferming. Zo groot, zo heerlijk. En Heere, dan roept u ons ook op om trouw te zijn aan het dienen van u. Om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. Heere, laat ons zo gemeente mogen zijn. Dat we dat voor elkaar zoeken. Dat we het goede voor elkaar zoeken. Levend vanuit uzelf. Wij danken u, Heere, dat u ons zo bij elkaar wilde brengen. Dat u zo ook aanwezig wilde zijn bij de opening van uw woord. Wilt u ook zijn, Heere, bij zuster Schoeman? We willen in het bijzonder ook bidden voor haar. Wanneer ze in het ziekenhuis werd opgenomen en daar nog verblijft en ter observatie ook nog even moet blijven, wilt u, Heere, zich over haar ontfermen en geeft dat ze ook weer huiswaarts mag keren? Zegent u de artsen ook met wijsheid om te zien wat er gebeuren moet? En Heere, geeft dat ze ook haar vertrouwen op u mag stellen in al deze omstandigheden. Heere, dat bidden wij u ook voor zuster Verhoek. Heere, wees u bij haar wanneer ze soms angstig is en onrustig. Heere, soms kan het sterven zo op ons afkomen voor ons gevoel. Maar Heere Jezus, u bent gekomen om ons ervan te verzekeren dat wij door de dood heen mogen gaan naar u toe. En dat het niet anders is dan een poort, een toegang naar uw hemels koninkrijk. Heere, wilt u haar vertroosten en bemoedigen? Wilt u haar rust geven? Wij danken u, Heere, dat bij familie Van Beek een zoon geboren mocht worden. Heere, weest u bij de ouders, in de opvoeding van Twan en nu ook Sen. Heere, wat is het een wonder van u als u nieuw leven geeft. Geef dat die dankbaarheid ook aan u mag toekomen. En zegent u hen in de verantwoordelijkheden die u hen ook gegeven hebt daarin. Heere, wij bidden u voor anderen die we nu niet bij namen noemen, maar die te maken hebben met ziekte en zorg, met psychische moeite. Heere, weest u hen ook nabij. Wanneer we behandelingen ondergaan in het ziekenhuis, wanneer we therapieën volgen, wilt u uw zegen eraan verbinden. Gaat u met ons mee, Heere, als we nu naar huis gaan. Breng ons veilig daar. Vergeef genadig wat niet is geweest naar uw wil. En hoor naar ons gebed in de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Tot slot zingen wij uit Psalm 118, het 13e vers. In vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.